Beleggerspanel. Beleggers reageren vooralsnog rustig op de aanval van Iran op Israël. Hoe ga je als belegger eigenlijk om met geopolitieke onrust? En het cijferseizoen is begonnen afgelopen vrijdag met cijfers van de grote Amerikaanse banken. Wat zegt dat over de staat van de economie en alles wat nog volgt? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Thijs Knaap van APG, hoofdeconoom aldaar, pensioenbelegger, en Corné van Zijl van Cardano. Heren, welkom.
Goedemorgen.
Met als allereerste startschot natuurlijk jullie eigen nieuws. Dat gaat over die certificaten van Rabobank, Corné, denk ik.
Ja, ik vond het wel een hele bijzondere, een mooi bod van 108. En nou, dat betekent dus simpelweg dat je een mooie premie krijgt. En de koers stijgt, want die was gisteren iets van 103,5, zeg ik uit mijn hoofd. Die is nu 105,5 ongeveer. En dat is raar, hè? Want waarom staat hij niet op 108? Nou, eigenlijk is de simpele reden, ze bieden voor, tussen aanhalingstekens, maar 1 miljard. En dat betekent, ik heb even op Bloomberg gezocht, er staan een kleine 8 miljard van dit soort certificaten uit. Dus dat betekent dat, ja, je kan het nu wel kopen, maar er wordt maar 1/12 toegekend als je het dus wil verkopen op 108. Ik zou iedereen willen adviseren om dat gewoon simpelweg te doen. Ik ga het overigens zelf niet doen, want eenmaal.
Ik zou
even gelijk bij zeggen waarom. Een full disclaimer. Om de simpele reden dat ik ze nooit meer mag kopen. Ik mag ze alleen maar verkopen. Dus eenmaal kwijt is nooit meer terugkrijgen.
Maar het is toch een mooi bod, heb ik er nou ook niet. Hè? Het is toch een mooi bod, zeg je zelf?
Het is een heel mooi bod. Dus als
maar je wacht op beters.
Nee, maar in de tussentijd, het is een klein belangetje. En voor je effectief rendement is iets van 6%. Ik vind de premie klein. Ik denk dat je veel beter dit soort achtergesteld papier van andere banken of een breed mandje kan kopen. Dat lijkt me interessanter. Dat heb ik ook wel eens geadviseerd op deze plek. Want ja, die zijn relatief gunstiger. En met deze premie, je krijgt op Duitse staatsobligaties 2,5%. En je krijgt je 6% op. Dat vind ik een bescheiden premie.
Thijs, jouw nieuws.
Ja, ik zat de krant te lezen en ik zag dat er weer een autoriteit is in Nederland. Het is wordt wel eens geklaagd dat we aan autoriteit verliezen, maar dat is zeker niet waar. Er is namelijk ook een Nederlandse emissieautoriteit. Die kijkt naar de emissies en die heeft cijfers bekendgemaakt. En die zijn best positief. De emissies van CO2 bijvoorbeeld, die zijn in 2023 vorig jaar hard gedaald met wel 13%.
Als er maar voldoende onderhoud wordt gepleegd aan Tata Steel.
Ja, nou, dat is het. Dus
mee.
Ik las twee kranten, dus het FD gaat mee in de vereniging. Dat het echt heel goed nieuws is. Het is spectaculair, reden voor een feestje. Het gaat trouwens met name over de bedrijven die moeten betalen voor CO2-rechten. Dat zijn er maar 345. Maar dat zijn wel de grootste uitstoters. En die CO2-rechten worden steeds duurder. Dus het is ook wel verklaarbaar dat ze er steeds minder van gebruiken.
En toen sloeg je NRC open,
ja,
of niet?
Precies. Ja. Heel goed. En dat was een ander frame wat daar. En dat heb jij waarschijnlijk gelezen. Want
nou,
die zeggen inderdaad van, nou, het is vooral de energiesector, dat gaat heel goed. Maar de industrie en de luchtvaart die doen bijna niks. En als ze dan wat doen, dan is dat omdat de Tata Steel fabriek stil ligt voor onderhoud. Dus dat heeft helemaal niks te maken met een structurele uitstoot. Dus dat was een stuk negatiever. Het nieuws wat mij ook nogal opviel in dat bericht is dat die emissierechten die verhandeld worden, dat worden er steeds minder. Dat is ook, zo is het bedacht. En in 2040, en dat is wel eerder dan ik gedacht had, zijn ze gewoon op. Dus dan moeten al deze bedrijven doen zonder ook maar een zuchtje CO2 uit te stoten. Dus dat is best nog wel ambitieus. En dan is die 13% opeens niet zo heel veel die eraf is.
Van het Nederlandse industriebeleid en wat er terecht komt van vergroening of niet naar de Amerikaanse banken, want die trappen het cijferseizoen traditioneel gezien af met JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Twee van de drie deden het volgens mij, Corné, niet echt geweldig. Citigroup, positieve uitzondering. Wat zegt dat wat jou betreft?
Nou ja, het zegt vooral, het is de vooruitzicht die ze duidelijk lieten horen dat aan de renteinkomsten, dat je nu wel als een beetje als aan de top zit. En dat het vanaf nu af aan eigenlijk alleen maar minder wordt. En dat verklaart ook wel die negatieve ondertoon die ze lieten horen, waarom de koersen zo negatief reageerden. Je zag aan de andere hoek bijvoorbeeld Goldman Sachs gisteren, die het de turnaround heeft gemaakt, weer terug naar het zakenbank doen, waar het grote geld verdiend wordt. En dat deden ze ook weer. Dus het gewone simpele werk, de Apple Credit Card en dat soort zaken, hebben ze afscheid van genomen. Ze gaan weer gewoon lekker maximaal geld verdienen. En dat vinden aandeelhouders wel leuk. En daarom ging de koers daar omhoog. En dat lukt ze ook wel weer goed, zoals traditioneel.
De Fed blijft toch treuzelen met het verlagen van die rente? Dat kan voor banken
Ja, inderdaad.
Ook goed uitpakken op een bepaalde manier?
Nou, het is minder slecht. Want anders zouden die renteinkomsten gaan dalen. En nu dalen ze minder hard. Maar dat betekent wel, ten opzichte van een jaar geleden heb je het mooiste stuk achter de rug. En dat gaat niet meer beter worden. Die rentemarge gaat dalen. En wat je ook ziet is steeds meer dat klanten bereid zijn om bijvoorbeeld naar banken te gaan. Of naar beleggingsfondsen te gaan. Waar je wel wat serieuze rente krijgt. En dus nemen ze steeds. En ook daar klagen ze over de rente die de grote banken betalen. Net zoals hier ook een hoop geklaagd wordt.
Er wordt weinig gedaan hier.
Dat wordt bijna niet gedaan in deze uitzending. Nee, dat hoor je bijna nooit. Maar nou ja, ook daar zie je dat mensen langzaam overstappen naar alternatieven die wel een serieuze rente bieden.
Ja. Heb jij wat toe te voegen aan deze?
Nou, dit is een doorgrochte
analyse van Corné.
Ik moet eerlijk zeggen dat mijn interesse in het cijfersseizoen is niet zozeer hoe gaat het met bedrijf X of Y, maar hoe gaat het met de economie in zijn algeheelheid. En dan denk ik bij die banken altijd, nou, zolang ze niet omvallen en er geen crisis is, dan vind ik het al lang best. En ik ben met name geïnteresseerd in de bedrijven die wat meer conventioneel dingen kopen. Mensen die laten bewerken en het weer verkopen.
We skippen de banken.
We skippen de banken. Maar goed, dat betekent dat er nog niet zo heel veel cijfers zijn. Dus ik kan nog niet zo heel veel zeggen. Maar het is wel interessant deze keer, omdat er natuurlijk wel een hoop verwachting gewekt is. Als je de MSCI World bekijkt, de wereldindex van grote bedrijven in euro's, dan is het eerste kwartaal, dat staat in de top 10 van deze eeuw qua rendement. We hebben toch al bijna 100 kwartalen gehad in deze eeuw. Dat is best wel goed. En dat wil zeggen dat er dus een hoop verwachtingen zijn. Dat bedrijven gewoon doorzeilen, ondanks de hoge rente van de Fed en de hoge loonkosten en alle andere dingen. De toestand in de wereld, zeg ik
maar. Het is toch geen vanzelfsprekendheid dat het eerste kwartaal wordt voortgezet in het tweede kwartaal?
Absoluut
of het derde
niet. Nee, dat is ook zo. Dat ben ik wel met je eens. Maar het gaat er met name om dat er dus kennelijk de verwachting is dat die bedrijven die best wel goed door de afgelopen jaren heen gekomen zijn, dat gewoon blijven doen. En dat is, ja, de vraag is dan hoe moet dat gebeuren? Ik zie eigenlijk maar twee mogelijkheden. De ene is dat de inflatie netjes naar beneden gaat en dat we dan die renteverlagingen krijgen waarvan we net al zeiden dat ze uitgesteld zijn. Nou, dat is niet voor niks, want die inflatie gaat niet zo netjes naar beneden. Dus dat scenario wordt steeds minder waarschijnlijk. Het andere scenario waarin je kan zeggen van de beurs heeft groot gelijk is als er gewoon enorme harde groei is. En dat is wat ik eigenlijk hoop te zien in dit cijferseizoen. Dat bedrijven, ondanks alles wat er tegenwerkt, gewoon keihard winst blijven maken. En dan zitten we inderdaad in de opgaande lijn en kunnen we doorgaan.
En is die hoop ook nog ergens op gestoeld?
Met name op het feit dat de oude economische overwegingen die je zou hebben gewoon heel slecht lijken te werken. Dus wat ik net al zei, er is gewoon niet zo heel veel goed nieuws te melden. Alle fundamentele factoren zitten tegen. En toch, als je kijkt naar de schatting bijvoorbeeld van de Amerikaanse BBP, groei dit kwartaal staat gewoon weer boven de 2%. Het is allemaal alsof het
op
een of andere manier in de lucht gegaan is en niet meer naar beneden komt. Ik begrijp nog niet helemaal waarom, maar dat is wel...
Ik zou me wenden tot Corné, misschien.
Zou je het weten?
Ja.
Ik weet het ook niet. Maar als ik ga kijken naar de winstverwachtingen die er nu staan voor de S&P 500, zijn een bescheiden stijging van 3%. Die vooral gedragen wordt door de Magnificent Seven of de Fab Four.
Want er zijn er al zeven. Volgens mij 10% van de mensen.
Nee, Apple kan er al.
Door Samsung.
Ja. Nee, dus daar nog
even.
Ja, inderdaad. Tegenwoordig zijn er nog maar 4 over. Maar Nvidia zal zijn winst verviervoudigen, is de verwachting. In ieder geval, daar wordt het. En als je dus eventjes de overige bedrijven bekijkt, daar wordt nog een winstdaling verwacht. En in Europa wordt, afhankelijk van welke consensus je precies neemt, maar tot een daling van 11-14% verwacht. En dat is best serieus. En in Europa hebben de bedrijven het moeilijk vanwege de doorlopende loonstijging. En bij ons loopt het wat later dan in de Verenigde Staten. Dus bij ons moeten ze die lonen nog wel betalen. Je ziet echt wel serieuze loonstijgingen voorbij komen. En het gaat gewoon een stuk minder goed met de economische groei hier bij ons. Dus dat betekent dat je bij ons een veel slechtere economie hebt.
En maar ook toch dat die rente waarschijnlijk eerder omlaag gaat. Hè? Frankfurt soort.
Dat is niet voor niks, inderdaad. Ja. Nee, bij ons is er ook genoeg reden om die rente te verlagen. Want het gaat gewoon niet zo goed met de economie hier. En in Amerika gaat het uitstekend. En eigenlijk is het heel raar dat ze dus de rente willen gaan verlagen.
Ja, als ze het gaan doen. Dus de verwachtingen zijn in ieder geval bijgesteld. Van ik geloof 6-3 en verderop in het jaar. Dus dat is, ik denk eerlijk gezegd, dat ze met name gewoon niks geks willen doen in dit verkiezingsjaar. Dat hoor je ook wel eens, dat de Fed toch wel moet laten zien dat ze niet de economie ondersteunen voor Biden of kapot maken voor Trump. Dus ja, zo min mogelijk doen, dat is het beste. En zo min mogelijk afwijken van de verwachtingen. Maar ja, die verwachtingen worden steeds minder.
Toch nog even inzoomen op zo'n voormalig lid van die Magnificent Seven. Want nieuws dat vandaag toch wel duidelijk naar voren is gekomen. Gisteren een uitgelekte interne e-mail van Tesla, Elon Musk, die zegt, ja, we moeten toch gaan letten op de kosten. En dat aandeel is volgens mij sinds 2024 al 30% van zijn waarde verloren. 10% eraf. Dat zijn toch grote stappen, zou je zeggen, Thijs. Kan Tesla, kan Musk niet anders dan dit soort draconische maatregelen doorvoeren?
Ja, dan moeten we toch de economie loslaten en heel specifiek gaan kijken naar de automarkt. En daar is natuurlijk van alles aan de hand, vooral in de elektrische automarkt.
Ook geopolitiek bijna, hè?
Misschien is dat ook nog wel een overweging, maar het feit is gewoon dat er enorm veel elektrische auto's geproduceerd worden door hele grote Chinese bedrijven die nu overal ter wereld tegen, ik verneem, spotprijzen op de markt brengen. Dat is natuurlijk voor de legacy, mag je haast wel zeggen, bij Tesla, producent van elektrische auto's, slecht nieuws. En daardoor moet hij zich aanpassen aan de omstandigheden, dan krijg je dit soort dingen. Dat zegt niet zo heel veel over waar het met de wereld naartoe gaat, maar wel iets over Tesla.
Ja, en nog daarbij komt dat twee volwassen leden van de Raad van Bestuur nog even op hebben gezegd, die een beetje volwassenheid binnen het bestuur van het bedrijf
als
Tesla is toch wel nodig. En die hebben nu opgezegd. En dat is vooral eentje, met name aan de technische kant, toch wel een punt van zorg van beleggers. Ja, en inderdaad, het is gewoon een keiharde prijsconcurrentie. Een mooi artikel in het FD over de volle haventerreinen met parkeerplaatsen die overlopen van goedkope Chinese auto's.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Thijs Knaap en Corné van Zijl zijn de leden van het beleggerspanel. Over een paar weken dan is het zover, een nieuwe notering aan het Damrak van investeringsmaatschappij CVC. Een van de oudste en grootste private equity firma's ter wereld, met ruim 180 miljard euro onder beheer. En de vraag is, waarom willen ze dat daar zo graag bij CVC? Want ze waren het al eerder van plan. Nu komt het er dan waarschijnlijk toch van. En Corné, ik wil toch bij jou beginnen, omdat jij in het FD weer fijntjes aangehaald werd als criticaster van dit alles. Waar zit jouw bezwaar?
Nou ja, het zijn hele slimme mensen. En de aandelen die gekocht worden door mensen die waarschijnlijk wat minder slim zijn. Dus moet je goed nadenken over of je dit wel zou willen kopen. Heel simpel, ze zijn altijd, als een private equity partij de aandelen naar de beurs brengt, moet je altijd twee keer nadenken. Want dan is de prijs waarschijnlijk te hoog. En nu gaan ze hun eigen aandelen verkopen. En dan zeggen ze, ja, we halen nieuw kapitaal op. Ja. Maar als je die verhouding kijkt, ze willen minimaal 1,25 miljard als aandelen plaatsen. En 1,25 miljard is maar nieuw kapitaal. Oftewel, er wordt voor 1 miljard verkocht. Wat wel een beetje aangeeft dat het vooral gewoon herplaatsen is en dat de bestaande aandeelhouders willen cashen. Nou, dat mag, maar dat betekent waarschijnlijk wel dat je dat het een hele goede timing is om daadwerkelijk je aandelen te verkopen en niet te kopen.
Deel jij deze skepsis?
Nou, ik hoor hier nare dingen over private equity beleggers die ik niet meteen zal onderschrijven. Maar
wil je daar als pensioenbelegger ook nog op reageren?
Nou, ik geloof dat jullie wel wat in dat soort bedrijven hebben.
Ja, zeker. Een strategie in de portefeuille om in private equity te beleggen. Of we nou ook de aandelen van de private equity belegger zelf kopen, dat weet ik niet. Daar is het nog te vroeg voor. Nee, mijn punt was eigenlijk, ik zat te denken, is het nou gek een private equity belegger op de beurs? Maar nee, er zijn er heel veel. Ze zijn de afgelopen jaren massaal naar de beurs gegaan. Het is zelfs zo dat er een index is van private equity beleggers die je kan voor een ETF op kan kopen. Dus zover is het al. Dus om jouw beweringen eventueel
Hoe heeft die ETF het gedaan?
Nou ja, dat is precies om jouw beweringen dus eventueel wat te onderschrijven, heb ik eens gekeken hoe die het de afgelopen jaren gedaan heeft. En dan zie je dat als je het vergelijkt met de gewone beurs, dat er een beta is van ongeveer 1,4. Voor de niet-kenners, dat betekent dat die aandelen veel harder bewegen dan de beurs zelf. Dus, dat zou je ook wel verwachten.
Je moet het tegen kunnen.
En tegelijkertijd is de correlatie heel hoog. Dus wat je eigenlijk van PI verwacht, dat het je wat diverse dingen in de portefeuille brengt. Ja, sorry voor de techniek. Maar dat is eigenlijk afwezig. Je koopt gewoon een aandeel wat met de beurs mee beweegt. Sinds 2000 is het rendement iets hoger dan op de totale beurs. Als je dat dan corrigeert voor dat extra risico wat je genomen hebt, dan is het niet heel erg bijzonder. Maar het is ook niet zo slecht als je misschien net suggereerde.
Ik ben altijd wat terughoudend gezien de kosten die er zijn. En overigens gelijk een disclaimer, een van mijn grootste honden in mijn privéportefeuille is een private equity partij. En dat is genaamd Hal, ook eigenaar van dit.
En hoe belangrijk, hè, zonder die discussie weer opnieuw te voeren, Thijs, is private equity voor pensioenfondsen, pensioenbeleggers?
Nou, het gaat ook over de kosten van private equity.
Ja,
natuurlijk.
Precies. Het is een onderdeel van de portefeuille. Kijk, het gaat altijd inderdaad om het samenspel van rendement, kosten, het risico wat je neemt, de eventuele effecten die je in de wereld veroorzaakt, het ESG-aspect. Dat nemen we allemaal mee. Het is een categorie die redelijk hoog rendeert. In ieder geval de afgelopen jaren heeft het allemaal fantastisch gewerkt. Een van de fijne dingen is natuurlijk dat het niet altijd meebeweegt met de beurs, omdat die private equity beleggingen niet dagelijks herprijsd worden. Dus het zorgt voor wat diversificatie in de portefeuille. Dat is misschien niet helemaal reëel als je naar de economie kijkt, maar het werkt wel in de cijfers. En ja, de kosten zijn gewoon erg hoog. En dat is een apart, ik noemde net als aparte factor. En dat is wel een zorg. Je wil in ieder geval niet dat er te veel onnodig
een uitgesproken zorg door AWP.
Ja, zeker. Nee, precies. Een van onze klanten, AWP, heeft daar een punt van gemaakt dat ze daar graag minder voor willen betalen. En daar zijn ze hard mee bezig.
Als ik nog één puntje mag maken, een van de redenen waarom ze het ook denk ik goed hebben gedaan, is omdat er heel veel schulden altijd in zitten. En dus dan kan je je eigen vermogen maximaal laten werken. En dat is heel fijn in periodes dat de rente daalt. En dat hebben we natuurlijk in de afgelopen decennia gehad. Maar die periode is nu wel voorbij. En waarschijnlijk ook een van de redenen waarom CVC toch de toekomst wat moeilijker zit en graag zijn aandelen wil verkopen.
Toch zeggen ze dat natuurlijk niet zelf ook met zoveel woorden. Hè,
van dat zou ik ook niet zeggen.
Zeggen ze nu, het leed is wel geleden, die rente is stabiel, er breken weer goede tijden aan juist.
Ja, nee, dat zou ik ook zeggen. Maar
Niet zo. Je kunt dat niet verklaren waarom er nu een goede tijd aan zou komen.
Gewoon die rente ziet dalen, dan is dat gewoon een enorme meewind. En die meewind is nu gewoon weg. En of die rente nou gaat stijgen of niet, maar de rente is gewoon simpelweg wel gedraaid. Dat is duidelijk. Dus die meewind hebben ze niet meer. En of het draait in tegenwind of neutraal, dat is de vraag.
Daar zijn ze trouwens, Thijs, bij CVC. Die beursgang, dat waren we al van plan. Het is alsof dat duvel ermee speelt, maar dan krijgen we nu weer te maken met zo'n aanval. Het Midden-Oosten dat helemaal op tilt slaat. We moesten toch nog even kijken hoe de beurs daar dan op reageerde. Want als dat helemaal de spuigaten uit zou lopen, dan hadden we er alsnog van afgezien.
Er staat een mooi artikel in de Financial Times vanochtend over, met een beetje achter schermen, zeg maar, wat er ook de vorige twee keer dat ze het geprobeerd hebben gebeurd is. En daar las je ook wel in dat iedereen er wel klaar mee was dat het deze keer wel echt moest gebeuren. En inderdaad, alsof de duvel ermee speelt. Het weekend voordat het zou gebeuren, vliegen de raketten weer in het midden. Wat mij ook wel opviel in dat stuk was dat er toch wel grote zorgen zijn bij het bedrijf zelf, wat het met de cultuur doet. Dat is dan wel weer grappig. Dat er zijn echt mensen weggegaan omdat ze zeggen, ja, ik wil niet voor een beursgenoteerd bedrijf werken, want dat is een heel andere tak van sport. Dan moeten we ons allemaal binnen de lijntjes bewegen.
Ja, we gaan rapporteren,
notabene. Wow, stel je voor.
Ja, en wat je ziet, er zijn natuurlijk andere partijen, ik had het er net al over, eerder naar de beurs gegaan, dat het toch leidt tot minder cowboy-achtige operaties, dat er veel meer ingezet wordt op, we willen zoveel mogelijk assets onder management hebben. Daar willen we elke kwartaal willen we daar de fees over vangen. En dat is een mooie, stabiele stroom voor onze beleggers. Dat
er zijn
heel wat
mensen
anders.
Die dan juist de deur achter zich dicht slaan en denken, hier wil ik niet bij horen.
Dat is net die zijn er. En dat vond ik wel grappig om dat te lezen. Die worden met naam en toenaam genoemd.
Het beleggerspanel wordt vandaag gevormd door Thijs Knaap, hoofdeconoom van pensioenbelegger APG, en Corné van Zijl van Cardano. Met op deze plek natuurlijk aandacht voor jullie laatste transactie. Corné, welke transactie ligt jij erg graag uit?
Altijd moeilijk om met de billen bloot te gaan, maar ik ben ontzettend een saaie belegger. Dus ik heb weer iShares European Property gekocht. Gewoon onroerend goed, breed. Ik mag geen individuele aandelen meer kopen. En in dit geval is dat ook helemaal niet nodig.
Niet de eerste keer dat je deze transactie noemt.
Nee, maar je moet ook gewoon een echte belegger koopt gewoon iedere keer een beetje bij. Nou, dat doe ik dus ook netjes. Het is een hele saaie belegging, maar ik denk dat het geeft de enige inflatiebescherming, omdat uiteindelijk op lange termijn de inflatie wel zal leiden tot hogere huren. Niet altijd. Hè. Kijk naar de hele discussie over de woninghuren nu in combinatie met inflatie. Maar uiteindelijk zal dat wel leiden. Je ziet dat de schuldenproblemen een beetje naar de achtergrond verdwijnen en ook gewoon simpelweg een minder probleem worden. Je ziet dat de relatieve winstgevendheid op een bodem is beland en nu weer omhoog aan het keren is. En de waardering is een heel stuk lager dan we vroeger hebben gezien. Dus genoeg redenen om ze gewoon simpelweg iedere keer een beetje bij te kopen.
Dan gaan we voor de echt wilde transacties naar een pensioenbelegger.
Nou,
ja, Thijs.
En is het wel een transactie, zei ik hier net. We zijn een samenwerking aangegaan bij AVG met GPIF. Dat is best wel wild, want dat is een van de grootste, de grootste pensioenbelegger ter wereld. Het is het Japanse overheidspensioenfonds. Het beheert vermogen is iets minder dan alle Nederlandse pensioenfondsen bij elkaar. Dus dat is heel veel.
De 1500 miljard?
Ja, dat is wat de Nederlandse pensioenfondsen hebben. Nou, zitten geloof ik op 1300. Ja. Maar wie let er op die laatste paar kwartjes. Wat doen we dan, die samenwerking? We gaan elkaar helpen in het beleggen in moeilijk bereikbare categorieën. In dit geval infrastructuur, bijvoorbeeld glasvezel of tolwegen. Ik heb het hier wel eens verteld. Illiquide beleggingen, die kan je niet zomaar op de beurs kopen. Daar heb je vaak ook regionale expertise voor nodig. En dan helpt het om een partner te hebben in de regio. Het is niet voor het eerst dat we zo'n samenwerking aangaan. We hebben ook de National Pension Service in Zuid-Korea en het New Zealand Super Fund al daarvoor bereid gevonden. Waarom doen we dat? We helpen graag onze vrienden, maar we zijn ook aantrekkelijker zelf als investeerder, omdat we dan het geld van die andere grote fondsen mee kunnen nemen als we bieden op een infrastructuurproject wat
en
op de markt komt.
En jullie dan graag komen? Want jullie zijn natuurlijk vanuit de Nederlandse context gewenst om zo ongeveer de grootste te zijn, denk ik. Maar het kan altijd nog weer een maatje groter als je dit naar Japan verhuist.
Ja, dat is ook wel even weer een reality check voor ons, inderdaad. Dat kan allemaal nog groter. Maar toch wel graag, wat ik zei, de regionale expertise. Dus er is best wel interesse in infrastructuur in Europa. Maar voor Japan is het gewoon moeilijk te bedenken wat je dan wil hebben en wat je daarvoor moet betalen. Nou ja, die expertise leveren wij. En omgekeerd helpt het ons in Japan.
Is er niet een beetje te veel aandacht voor dat infrastructuur? Ik hoor, als ik maar iets over pensioenbeleggen zie, dan zie ik infrastructuur moet je in. Allemaal een leuk private credit.
Nu raak je hem in het hart, Corné.
En ik word altijd een beetje zenuwachtig als iedereen zo. We hebben net Thames Water achter de rug. Daar zijn jullie heel mooi net op tijd uitgestapt. Maar ik denk van, als iedereen dat zo graag wil, dat in hot markets moet je meestal niet zitten, want dat biedt meestal niet de beste rendementen.
Ja, dat is een wat tactische blik erop. Ik moet natuurlijk onmiddellijk zeggen dat we daar als lange termijn belegger wat minder op letten. Kijk, ik heb het hier wel vaker gezegd. Infrastructuurbeleggingen, dat zijn illiquide beleggingen. Dus je koopt het groot in, je moet het lang aanhouden. En dan vervolgens hoop je dat jarenlang kaststromen genereert die een beetje de pensioenen bijhouden. Nou, is dat voor infrastructuur is dat op zich een redelijk verhaal, omdat je voor de tolweg en voor de glasvezel, net als voor de Europese property trouwens, de maandelijkse bedragen vraagt of per gebruiker. En die stijgen meestal netjes mee met de inflatie en zijn ook redelijk voorspelbaar. En dat stabiele karakter maakt het heel aantrekkelijk voor pensioenfondsen. Wat betaal je daar dan voor, is dan de vraag. Hè? Is het dan niet veel te duur? Wat je zegt, er is veel interesse voor. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. En het grote voordeel is dat er ook best wel veel aanbod is, omdat er heel veel nieuwe infrastructuur gebouwd moet worden. Ik denk maar even aan de windparken op de Noordzee of het stroomnet in Nederland. Er is gewoon heel veel kapitaal nodig. En dat is een soort natuurlijke match, waardoor wij denken dat dit nog steeds wel een goede belegging is. Je moet altijd oppassen wat je koopt, dat ben ik wel met je eens.
Overtuigd?
Ja, nou, ik ben altijd sceptisch inderdaad. Zeker met dingen als Thames Water en tolwegen. En pas geleden heb Frankrijk een enorme hoge extra belastingen geheven op de bezitters van tolwegen. En dan denk ik van ja, zijn dat soort risico's wel allemaal goed ingeprijsd?
We gaan naar andere risico's, want we hebben het zojuist gehad over kwartaalcijfers, over beursgangen. Maar hoe belangrijk, als je het hebt over het sentiment, zijn kwesties waar je weinig invloed op hebt, zoals geopolitieke onrust. Die onrust was er dit weekend met raketaanvallen van Iran op Israël. Maar de reactie, nou, hij was er misschien, maar het was allemaal kalmpjes. Corné, had je dat kunnen zien aankomen? Of was die aanval dermate van tevoren aangekondigd en ingeprijsd dat als het dan gebeurt, en het valt relatief mee, er dus ook weinig is?
Ja, vooral dat laatste. Iedereen ging ervan uit dat Iran een tegenaanval zou doen, of in ieder geval een aanval zou doen op basis van wat er gebeurd is in Libanon. Libanon was het toch?
Damascus, Syrië
was het. Dus dat was volledig volgens verwachtingen. Je zag ook, in het weekend ging de olieprijs dus even met $4 omhoog. En na 4 uur was die $4 er ook weer af en stonden we op het beginpunt waar wat het was. Het was allemaal redelijk voorspelbaar. Het liep niet uit de hand. Je ziet dat er heel veel druk op Israël is om geen tegenreactie te doen. En heel duidelijk, Iran heeft ook gezegd van, als jullie het hierbij laten, laten wij het hier ook bij. Eigenlijk kan je beter dan dat niet verwachten.
Jij bij de afgelopen jaren heb je mij onderwezen en heb je gezegd, kijk naar de fix, kijk naar de volatiliteit, hè, de indicator. En die liep wel een beetje.
Die liep een beetje op, inderdaad. Maar dat was ook al voor het weekend zo. En die kwam van hele lage niveaus. Over het algemeen bij geopolitieke spanningen moet je kijken, wat is de economische impact? En laat wel wezen, hoe slecht het nou gaat met de Iraanse economie of de Israëlische economie, dat maakt voor de wereldeconomie weinig uit.
Je kunt wel kijken naar grondstoffenmarkten, Thijs, waar je wel ziet dat die behoorlijk in beweging is. Is misschien altijd wel wat eerder gerelateerd aan geopolitieke onrust dan specifiek aandelenmarkten. Olieprijs hebben we genoemd, aluminium is volgens mij volop in beweging, vooral omhoog. Koper moeten we in de gaten houden. Ja.
Ja. Ja, en dat is toch wel interessant. Dus als je nou bang bent voor geopolitieke onrust, en dat is, daar zijn best wel redenen voor, ondanks dat het dit weekend dan wel meeviel. Ja, als je het dan vergelijkt met 2 jaar geleden, zijn we toch in een wereld gekomen waarin er dagelijks geschoten wordt, oorlog. En ja, het risico dat het uit de hand loopt is natuurlijk altijd wel aanwezig. Wie weet wat Israël gaat doen. Het lijkt nu onder controle, maar voor hetzelfde geld slaan ze nog een keer weer terug en heb je de poppen weer aan het dansen. En ja, om dan maar even al het leed te vergeten en als belegger daarna te kijken, wat moet je dan in portefeuille hebben? Wil je bij dit soort dingen nog een beetje droog blijven? En het, wat mij opvalt is dat een heleboel van de klassieke hedges, die doen het eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus bijvoorbeeld Amerikaanse staatsobligaties, om maar eens wat te noemen, geheid goed tijdens oorlog, want de dollar gaat omhoog, de rente gaat omlaag. Ja, doen het buitengewoon waardeloos. Ja, zelfs olie is, als je kijkt naar een half jaar geleden, is gedaald. Dit jaar loopt het wel weer wat op, maar ja, nog niet het stressniveau dat je zegt van, terwijl toch, ja, Iran is een olieproducent, ze kunnen de straat van Hormuz afsluiten, de risico's zijn volop aanwezig.
Je gaat toch niet uitkomen op goud, Thijs, of wel?
Ja, tot met grote tegenzin, hè, want als je nou kijkt van welke asset heeft het nu de afgelopen tijd wel goed gedaan, dan zie je inderdaad dat goud sinds eind september 25% omhoog is gegaan. Niet een favoriete belegging, hè, want het doet helemaal niks. Je koopt het, je legt het in de kast en je wacht tot je het weer verkoopt, dus dat is allemaal niet geweldig. Maar ja, als je nou zegt van was het een hedge tegen geopolitieke onrust, dan heeft het die rol wel gespeeld. Je kan daar redenen voor bedenken. Wat ik net noemde, de dollar, dat was altijd een safe haven voor beleggers. Maar ja, die Amerikanen zijn ondertussen ook bezig om de schuld op te jagen. Bovendien hebben ze de neiging, als jij ze niet aanstaat, om de tegoeden te blokkeren. Dat maakt het ook al een minder veilige belegging. En zo zie je bijvoorbeeld dat de Chinezen best wel een grote goudvoorraad aan het opbouwen zijn, in plaats van de traditionele beleggingen in treasuries die ze doen. Dus ja, met enig tegenzin moet ik toch noteren dat goud het redelijk doet deze periode. En misschien wel een goede hedge is tegen dit soort dingen.
Jij nog een adviesje, Corné?
Nou, ik vind dat de goudprijs zegt best wel wat in de markt. Zeker de beweging die we hebben gezien. En waar ik me wel een beetje zorgen over maak, is dat China dus zoveel goud aan het kopen is, dat het dus de daadwerkelijke beweging, want het grappige is, de indexbeleggers in goud, de ETF's, die zijn echt massaal aan het verkopen geweest de afgelopen tijd. Dus die hebben nou net die hele rally, die zitten de hele tijd op dat goudindexfonds en die missen dan de hele rally omdat ze het net op het foute moment hebben verkocht. Maar het feit dat China dat ze koopt, betekent dus dat ze veel onafhankelijker willen zijn van al die dollartegoeden. En dat betekent dus ja, dat ze makkelijker in staat zijn om daadwerkelijk bijvoorbeeld Taiwan aan te vallen. En ik zei dat geopolitieke spanningen moet je altijd een beetje opzij schuiven en niet te veel van reageren. Dat is er eentje die je wel in de gaten moet houden, want die gaat wel economische impact hebben. En dat zou een groot probleem zijn. En dan is deze goudprijs zou daar best wel eens een veegteken voor kunnen zijn dat er wat slechts aan staat te komen.
Corné van Zijl van Cardano, Thijs Knaap van APG, hoofdeconoom aldaar. Dank voor jullie aanwezigheid in dit panel. Tot snel weer.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
En dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de BNR-app.